hartelijk welkom. U bent onze koning, Heer. U willen we loven. U willen we prijzen. En we willen er vanmorgen zijn voor u. Hans is ziek. Dus ik verwacht heel veel van jullie vanmorgen. Ook ter ondersteuning van de muzikanten. Oké? Je doet allemaal lekker mee. Dromen. Dromen. Durven. Doen. Weten jullie het nog? Dromen, durven, doen. Het gemeenteweekendthema. Ik hoop dat het af en toe nog eens naar boven komt. Want ik wil heel graag met jullie vanmorgen dat onze dromen die wij hebben over Gods plan met mensen en de gemeente, dat we dat aan laten wakkeren. Dat kan. Je kan iets laten aanwakkeren in je leven. En dat kan in het natuurlijke zijn. Je komt iemand tegen als je jong bent en die vind je hartstikke leuk, dan laat je iets aanwakkeren in jezelf. Laat vanmorgen Gods geest in jou, in ons allemaal, iets aanwakkeren over een droom. Over wat je dan ook gaat durven doen. We gaan staan met elkaar en ik zal deze dienst met jullie beginnen en daarna gaan we het volgende lied zingen. Dromen, durven, doen. Heer, mijn diepe verlangen is dat uw geest vanmorgen iets kan aanwakkeren. Aanwakkeren van wat er gezongen wordt, van wat er gezegd wordt. Iets in ons leven kan aanwakkeren opdat uw plan, opdat werkelijk uw gemeente, Heer, tot een hoogte komt, de hemel in. Ik bid, Heer, dat we met ons zingen de hemel in kunnen komen vanmorgen. Het is mijn diepe verlangen, Heer, dat het niet alleen maar bij woorden blijft, maar dat we iets proeven van die heerlijkheid die bij u is. Dat engelen hier mogen zijn. Heer, dat de muzikanten lekker kunnen spelen. Dat wij lekker kunnen zingen. Dat u er bent. En wij willen er vanmorgen ook voor u zijn. En zo willen we elkaar zegenen. In die volle ruimte. In die volle genade. In die volle geest van uw koninkrijk. En het volk zegt... Amen. Ja. ik hoop toen je wakker werd vanmorgen, dacht je, heerlijk, ik ga naar het huis van de Heer. Wat leuk vanmorgen. Ik zal er zijn. Ik wil hem prijzen. Ik wil hem loven. Maar ik wil ook aangewakkerd worden vanmorgen door hem. Uw woord horen. Maar ook verstaan. En ook begrijpen. En Heer, wat zit er nou vanmorgen in, waarin ik mij kan laten aanwakkeren door u? We gaan in ieder geval zingen. 158. Ja. Zo mooi, hè? U wiens heerlijkheid, macht en majesteit, aard en hemel, eens herschapen allen vervult. Hoe zal dat nou gaan? Hoe komt het nou eindelijk eens een keertje gereed? Ja, van lieve Lee. Maar ik vind wel dat we wel eens een beetje mogen opschieten. Goed. Ik heb in de vakantie iets gelezen over een mens uit het Oude Testament. Het was een man. En hij kreeg familie op bezoek. En ze kwamen hem vertellen hoe verschrikkelijk het eruit zag in de stad Jeruzalem. Hoe alles aan puin lag. Hoe al die muren omver gegooid waren en de vijand kon in en uitgaan. En hij werd gegrepen. En hij werd aangewakkerd door Gods geest. En hij dacht, daar moet ik zijn. Er moet iets gebeuren. Uiteindelijk is hij gegaan. En hij is gaan bouwen aan de stad Jeruzalem zoals ze dat toen zagen. Die muren moesten weer omhoog. Die muren moesten hersteld worden. Die tempel moest hersteld worden. Want daar was God toch? Hij liet zich aanwakkeren. Laat jij je ook aanwakkeren vanmorgen? Om gewoon maar iets te doen. Iets te doen in het plan van God. Zodat het echt gereed komt. Ik hoop het. Ik ga er straks nog iets meer over zeggen, maar we gaan lekker zingen. Ja.
Thank you.
Heer, we willen u de ruimte geven in ons leven, ons aanlaten, wakkeren door u. Want u geeft dan nieuw leven. U geeft gedachten. En u legt iets in ons hart. Dan kom ik even terug op dat verhaal wat ik gelezen heb. En er zijn zoveel meer verhalen in het Oude Testament ook. En dan gaat er eentje, hè, naar Jeruzalem en die neemt het voortouw. En die roept al die mensen op. En ze komen allemaal. En ze gaan bouwen. Ze gaan bouwen. Maar er zijn niet alleen maar bouwers nodig. Kan je iets bedenken? Er zijn mensen nodig die thuis koken voor die bouwers. Er zijn mensen die nodig, die zijn wassen, die wassen voor die mensen. Er zijn mensen die bemoedigen elkaar. Maar er is echt van alles nodig hoor. Er zijn ook bidders nodig. Er zijn oppassers nodig. Ja, kom de rest wel doen. Wil je wel een leuk voorbeeld geven? Ik mag het ook doen vanmorgen. Afgelopen woensdagavond kwam Annemieke naar mij toe. Ze zegt, ik ga crèche doen. En ik roep dan van binnen, Heer, dank u wel. Want ik weet nog, toen Annemiek in de gemeente kwam, dat ze zei, de crèche ga ik niet doen. Dat doe ik de hele dag al. Ja, maar er is iets in haar aangewakkerd. En het is nodig gewoon boven dat er mensen komen. En zij dacht, ik ga crèche doen. En zij heeft zich laten aanwakkeren, snap je? Dat is maar zo'n klein stukje. Maar wat doen ze allemaal boven niet voor ons? Jullie zitten hier lekker. En ik ook. Wat doen ze allemaal niet? En jullie ook? Iedereen is nodig, hè? En weet je, dan gebeurt er echt wel eens wat, hoor. Er gaat wel eens wat mis, er valt wel eens een kopje kapot. Nou, dat is niet zo erg, maar er gaat ook wel eens een ander kopje kapot. En er is wel eens een ruzietje, en er is wel eens een... Zo was het gewoon in die tijd ook allemaal, hoor. Laten we maar niet zo verbaasd meer ervan staan. Laten wij ons laten aanwakkeren door de Heer. Gewoon om maar eens na te denken. Heer, waarin kan ik nou nog iets doen? Ja, dat kost tijd, dat kost geld, dat kost inzet. Nou, ik mag niet preken in de zangdienst, ik doe het toch. We gaan zingen, ja. wat hersteld wordt aan die muur, aan die gemeente, juich dan. Zacht of hard, maar juich voor de Heer je koning. Ik wil graag alle kinderen naar voren hebben. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En dat ik jullie allemaal mag zien. Heerlijk, zo'n groep. Geweldig. Leuk allemaal. Ik ga jullie zoiets meegeven. Ik heb namelijk van Corina wat spullen gekregen. En dan mogen jullie zo allemaal iets pakken en meenemen naar boven. En laat maar goed aan iedereen hier in de zaal zo zien als je hier wegloopt of wegrent of huppelt. Wat je gepakt hebt. En succes boven met het schoonmaken. Nou. Dat is leuk. Ja, pak maar wat. Ja, pak maar wat. Ik heb nog wel meer. Geweldig. Ja, jij mag ook dat pakken hoor. Kom op joh. Ik heb nog meer. Ja, pak maar. Eén dingetje. Ja? Nou, geweldig. Neem me mee. Eén dingetje. Dat is goed. Dan kan je al... Ik heb er hier nog een paar. Ja, pak maar wat. Pak maar wat. Nou, Corine, je hebt het goed gedaan, zeg. Gelukkig. Kijk eens. Nou. Neem jij de emmer mee? Wil jij de emmer meenemen? Ja? Zo. Super. Hebben jullie enig idee wat ze gaan doen? Schoonmaken. Kennen jullie een verhaal uit de Bijbel? Tempelreiniging, ja, inderdaad. Nou, dat zien ze boven wel. Hè? Ja, mensen, en waar gewerkt wordt, er vallen ook wel eens spaanders hoor. Maar doe iets, want als je niks doet, als je geen fouten durft te maken, dan blijf je op je stoel zitten, toch? En maak dan maar fouten. Wat maakt het uit als je hart maar brandend is voor dat plan van God? Voor zijn gemeente. Daar gaat het om. En laat je daarin vanmorgen aanwakkeren. Bouw je mee? Ja. We gaan zingen. Ja. En met heel het volk wat ging bouwen, waren er wachters nodig. Want ze kwamen, die mensen, 's nachts. Die vijanden kwamen. En die muren waren nog niet voltooid. En ze hebben de wachters opgezet. En de bouwers gingen door. En de wassers gingen door. En de kinderoppassers gingen door. En het volk was bezig om te bouwen aan die stad. En wij bouwen aan de gemeente. Laat je vanmorgen aanwakkeren door de Heer. En waarin, Heer, kunt u mij nou in dat plan van u gebruiken? En dan geloof ik dat de Heer er altijd iets in gaat zeggen. We gaan nog één lied zingen en dan gaan we onze dank, onze lof, onze aanbidding, of wat je al aangewakkerd heeft, doe het spontaan en laten het er vele zijn. Wij komen met eerbied voor uw troon. Ja.
Thank you. Heer, en het ook steeds meer op gaan werken in ons leven. U geeft dat die betrokkenheid bewerkt.
En zo willen we ons Heer laten aanwakkeren als Toja straks gaat spreken. Heer, de woorden die zij van u heeft gekregen zijn voor vanmorgen bedoeld voor ons. Zo is uw woord bedoeld. U richt zich vanmorgen tot ons, Heer. En daarin laten wij ons aanwakkeren. En dan geloof ik, Heer, dat dat gebeurt. Dan zie ik daar naar uit. En dan zie ik iets moois. Dan gebeurt er iets moois. En dat zie ik ook, Heer. Dank u wel daarvoor. Amen. Amen. We gaan nog één lied zingen en dan geef ik het woord aan Toja. Ja.
Goedemorgen. Vanmorgen een verhaal die we gaan bespreken dinsdag en woensdag op onze kringen. Wat wakkert dit verhaal in ons aan? Welke vraag belt er misschien op? Wat raakt mij in mijn hart en word ik door de geest in beweging gebracht? Laat dat gewoon eens langskomen als je luistert naar deze vertelling. En vanmorgen heb ik een verhaal uit het Oude Testament. Het gaat over een profeet. Een profeet die wordt geroepen in een tijd dat het kwaad heerst. Agab regeert en Isabel is de koningin. Weet jullie dan wie het is? Elia, ja. Elia is een profeet in de tijd van het kwaad. En hij wordt geroepen. En hij is gehoorzaam, gaan we zien. En we gaan een heel lang verhaal vandaag horen. En ik heb hem daarom in twee stukjes geknipt. Dan is het een beetje te behappen. En we starten met het eerste stukje. De tekst verschijnt op de biemer. Je mag hem opzoeken, maar je kan hem ook gewoon lekker meelezen. Het is 1 Koningen 17, vers 7 tot 16 start ik mee. Kom maar jou zien. En het gebeurde, na verloop van vele dagen, dat de beek uitdroogt, want er is geen regen op het land gevallen. Dan komt het woord van de Heer tot Elia en zegt, sta op en ga naar Sarefat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens staat Elia op en gaat. En als hij bij de ingang van deze stad komt, zie, daar is een weduwvrouw, hout aan het sprokkelen. En hij roept tot haar en zegt, haal een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Als hij op weg gaat om het te halen, roept hij haar na en zegt, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zegt, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handjevol meel in de pot en een heel klein beetje olie in de kruik. En zie, ik ben hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zegt, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die mij. En maak daarna iets voor jezelf en je zoon klaar. Want zo zegt de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het niet aan olie ontbreken, tot op de dag dat de Heer regen zal geven op zijn land. Zij gaat en doet overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en het hele gezin vele dagen. De meel in het pot raakt niet op. En in de kruik ontbreekt het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heer dat hij tot Elia gesproken heeft. De start van het verhaal. En we kennen de situatie in het land. Er is geen regen. Er is hongersnood. En God zorgt voor Elia bij de beek. Maar dan raakt de beek opgedroogd. En het water raakt op. En dan komt dit woord tot Elia. God spreekt, zie ik hier, en Elia hoort het woord. Sta op en ga naar Sarefat. Heel simpel Elia-situatie. Als in mei het water opraakt, als het een beetje droog komt te staan, gaat God spreken. Dat zie je hier bij hem gebeuren. God is een sprekende God. God spreekt op dat moment wat wij doen mogen, als het water op is. En dan stel ik mezelf de vraag, hoor ik God spreken wat ik doen mag? Of ben ik heel druk bezig met dat ik zo'n dorst heb en geen water? Of sta ik in de overlevingsstand? Of ben ik de situatie zelf aan het oplossen, dat ik soms vergeet te horen wat God op dat moment spreekt? En God zegt, sta op Elia, ga naar Sarefat. Een hele aparte opdracht. Weet je waar Sarefat ligt? In Syrië, ik hoor het al van de Bijbelkenner. En weet je hoeveel kilometer dat verderop is? 130 kilometer verderop. Het is de plek waar Isabel vandaan komt. De plek van de koningin van de hemel. De plek waar ook profeten gedood worden. En God zegt hier, sta op, want ik heb een weduwvrouw geboden jou te onderhouden. En Elia hoort dit. En weet je wat ik wonderlijk vind? Hij vertrouwt zijn God. Hij gaat op weg en doet wat God vraagt. En gelooft Gods belofte. Daar is een weduwvrouw. Die zal voor mij zorgen. Elia hoor ik niet zeggen, waarom moet ik naar Sarefat, 130 kilometer verderop? En waarom ook nog eens een weduwe? Een weduwe zonder man, hoe kan die voor mij zorgen, dacht ik. Dat is toch niet reëel? Nee, ik hoorde het net ook al in een gebed. Elia gaat de weg van gehoorzaamheid aan zijn God. Gehoorzaam aan Gods belofte. Dan stel ik mijzelf hele kleine vragen in zo'n verhaal waar ik in kan leven. Als God spreekt in mijn kleine situaties van allerdag, doe ik dan wat hij zegt? Of ga ik mijn eigen weg? Heb ik mijn vragen? En mijn jamaars? En het kan niet. En we zien als Elia bij de stad aankomt, dan staat er, zie, daar is een weduwvrouw. Zie Elia, er is een weduwvrouw. Hij ziet haar. Hoe herkent hij haar? Waarschijnlijk aan haar gewaad. Weduwen dragen een rouwgewaad. En hij linkt wat hij ziet aan die belofte van God. Want God heeft gesproken, er is daar een weduwvrouw die voor jou gaat zorgen. Ja, maar Elia, deze weduwvrouw sprokkelt ook nog eens hout. Heeft helemaal niks. Er is vast een andere. Ga maar verder. Nee, niet in Elia. Elia ziet de vrouw, hoort de belofte van God en klemt zich daaraan vast en vertrouwt dat. Weer een vraagje in mezelf. Gods belofte voor mij, die hij doet, die je kan opzoeken in je hart, die je kan horen. Zie ik ze als ze aan mij verschijnen? Zie ik ze? Of ga ik eraan voorbij omdat het niet helemaal aan mijn verwachtingen voldoet? Even stilstaan bij de weduwvrouw. We weten, een weduwe heeft geen man meer. Het is een gemis. Het is een gebrek. Het is een verdriet. En soms een periode van rouw erbij. Ik denk wij allemaal kennen een stukje van dat weduwe in ons. Een gebrek. Een verdriet. Een gemis. Aan liefde. Aan hoop. Aan, ik hoef het niet in te vullen, want je kent het zelf in je eigen hart. Maar wat mij van deze weduwvrouw opvalt, is dat zij hout aan het sprokkelen is. Hout om dat laatste beetje brood te maken. En daardoor volgt deze wonderlijke ontmoeting tussen Elia en de vrouw. Elia ziet de vrouw, klemt zich vast aan Gods belofte en aan die woorden die hij heeft gehoord. Zijn geloof, en dat is een lering, kijkt niet naar de omstandigheid, maar kijkt omhoog. Omhoog naar wat God zegt, wat hij spreekt en wat hij belooft. In hem is een andere gezindheid dan ik soms nog heb. In hem is de gezindheid, God zal mij onderhouden door deze vrouw. God is het die zorgt. God is het die onderhoudt. God is het die niet loslaat. God is het die doorgaat, te midden van alles en soms op wonderlijke wijze. En ik denk, deze vrouw moet een bijzondere vrouw zijn geweest. Ze heeft geen man, maar ze heeft wel, denk ik, een heel nobel hart. Het is een vrouw op het randje van de dood. Want ze zegt het, ik sprokkel hout om nog wat te maken voor mij en mijn zoon en dan sterven we. En toch, ze geeft niet op. En in die situatie roept daar opeens een man. Zij is aan het sprokkelen, dat kan je voor je zien, hout. En dan gaat een man haar toeroepen. Elia. En hij roept daartoe, haal iets van water in deze kruik. Want ja, 130 kilometer onderweg, dan heb je toch zeker wel dorst, denk ik. En in haar is denk ik de gezindheid van het zorgen. Het zorg dragen voor mensen, voor haar zoon, maar ook voor deze profeet. En dat is een vraag die heel diep bij mij is binnengekomen. Wil ik zorgen voor de profeet? De profeet, het profetische leven, water geven in mijn hart, in mijn innerlijk, in mijn geloof, in alle situaties van aller dag. En dan hoor ik het zeggen, en dat klinkt dan ook wel eens in mijn hoofd, ja maar, profetisch leven is toch niet voor nu? Dat is toch voor dan? En dat komt zo. Niet voor nu. Of niet voor mij. Kan ook nog. Ik geloof, en geloof ik heilig, dat het profeet water geven, voedsel, een plek in je binnenkamer of in je bovenkamer zelfs, van levensbelang is voor deze tijd. Het profetische leven, een plek geven, water en voedsel, is van levensbelang voor deze tijd. Profetisch leven, wat bedoel ik dan? Wat bedoelen wij? Wat bedoelt God? Dan leef je, zeggen we, in wat God gaat doen, in wat Hij belooft, waar Hij naar uitziet, wat gaat herstellen, wat gaat komen. En dat dat nu vervuld gaat worden. Ingevuld, en dat hebben Kees heel mooi gehoord, Hij gaat ons verlossen, geloof je dat nog? Hij gaat ons verder bevrijden. Hij gaat herstellen. Zo is onze God en dat gaat van hem uit. Hij is het, die was en die nu is en die gaat komen. Durf ik dat een plek te geven in mijn geloofsleven van deze dag? Dat is een keus in mijn innerlijk. Dat is een keus die deze vrouw maakt. En Kees schilderde heel mooi, daar was ik blij mee, dat het profetische leven niet is. Alleen maar hij was, hij is en hij komt. Nee, die drie aspecten lopen in je leven door elkaar. Want hij was er, dat kan je herinneren. Hij was er in moeilijke periodes. Hij was er misschien deze week. Je hebt hem gehoord, gezien. Hij is de God die er altijd is geweest. Maar hij is de Heer die er ook nu is voor jou en mij. De aanwezige, die zorg draagt, die troost, die opheft. Maar hij is ook de God die komen gaat. En dan zie je dat verlossingswerk, het herstel, het einde van Gods plan dat gaat komen. Wil ik dat een plek geven als ik denk, zing, bid, musiceer? Kan ik dat een plek geven? En we zongen vanmorgen en dat had ik in mijn preek staan en dat vond ik wel mooi. Want we zingen in een lied waarin naar uw eigen woord, uw wezen zuiver, smetteloos zuiver, uit ons naar buiten straalt. En de innerlijke vraag die ik daar weer bij stel, word ik daar nou warm van? Als ik dat zing, als ik dat musiceer, zie ik dat voor me? Of zie ik dat nog even niet voor me? Als ik dat voor me zie, dan zie ik wat God doet. Wat Hij aan het doen is en wat de Heer aan het herstellen is. En dan ben ik het niet meer die aan het werken is, die aan het ploeteren is. Nee, het is God die dit gaat bewerken. En dat geloof ik. Daar zie ik naar uit. Dat hoop ik. Dat beweegt dan mijn innerlijk. En weet je, als ik in mijn leven wel eens merk dat dat profetische niet zo warm is, dan merk ik dat ik gewoon in de situatie van alledag zit. In de beperking. In wat er niet is, wat niet zo lukt, wat... Ach. En eigenlijk zie ik niet meer wie de Heer is. Wat Hij doet. Hoe Hij zorgt. Hoe Hij er altijd is geweest, nu is en zal zijn. En zoek ik dat dan even niet meer op door de feiten op aarde. En weet je, in de tijd van Elia worden profeten gedood, hè? Dat heb ik net gezegd. In deze tijd moet het profetische leven dood. Dat mag sterven. En weet je waarom? Omdat door profetisch leven die zonen tevoorschijn gaan komen. Dus de vijand is het erom te doen dat dat niet wakker wordt en aangeblazen. Sta daar niet gek van te kijken. Maar laat het aanwakkeren in je. In je eigen binnenkamer. Door erover te denken. Door er met elkaar over te spreken. Door er naar uit te zien. Misschien wel met een diepe smeking. Heer, laat het me zien. Laat het me voelen. Laat het me merken. Ik geloof het. En weet je, dan geloof ik dat de Heer daarop aansluit. Want dat heeft Hij nodig. En dan kan je ook zeggen, profeten hebben een speciale bediening. Kijk naar Elia. Hij is geroepen als profeet. Maar Mozes verzucht al. Weet jullie hem? Was mijn hele volk maar een profeet. En Paulus zegt, jullie kunnen allemaal profeteren. Dus laat het daar niet mee wegschepen. Het is voor ons allemaal weggelegd. En ik geloof, God zoekt weduwvrouwen. Weduwmannen, mensen dus met een gemis. Met een beperking. Met iets wat er nog niet is. Hij zoekt ze. Of jij en ik voor die profeet, voor het profetisch leven in ons leven en in onze gemeente willen zorgen. Of we er tijd en ruimte voor willen maken in ons bovenkamer. En als je het nog niet zo kent, dan moedig ik je aan om het op te zoeken en op te sporen. En dan geloof ik dat de Heer daarin gaat spreken. Elia, hij heeft om water gevraagd. Hij is nog steeds bij de ingang van de stad. En dan roept Elia nog even wat na. Breng mij ook een stukje brood, want ja, ik heb honger na 130 kilometer. En dan zien we voor het eerst dat de vrouw gaat spreken. En haar eerste woorden zijn, zo waar de Heer uw God leeft. Dat is toch wonderlijk, die woorden uit deze weduwvrouw. Zo waar de Heer uw God leeft. Ik heb gelezen net dat God zegt, ik heb een weduwvrouw geboden jou te verzorgen. Zal die weduwvrouw een ontmoeting met deze God hebben gehad? Zo waar de Heer uw God leeft. Het is nog wel uw God. Maar ze heeft gemerkt dat die God leeft. Niet al die andere Baals en alle goden die toen heersen. Deze God die leeft. Maar ze zegt wel, ik heb maar een handvol meel. Ik heb een beetje olie in mijn kruik. En ik ga gewoon nu een brood maken en dan sterf ik. Het zijn gewoon de feiten op aarde die zij neerlegt. Ze gaan niet gelijk dat brood maken voor hem. Erken ik dat als de Heer mij iets vraagt? Dat ik kom met feiten? Dat het niet kan? Dat het niet mogelijk is? Want ja, ik heb maar een beetje meel. Een beetje geloof. Een beetje hoop en het is nog zo weinig. Dat kunt u niet van me vragen. En er is ook maar een heel klein beetje olie. Het werkt allemaal nog niet zo als bij die en die. Allemaal feiten kunnen langskomen. Wat me opvalt aan Elia is dat hij niet ingaat op deze feiten. Hij praat niet over die feiten met deze vrouw. Dat vind ik mooi. En hij had ook nog kunnen denken, oh, deze weduwvrouw is het niet, ik ga naar de volgende. Maar hij blijft. Hij gaat die vrouw iets zeggen. En dan komen de oh zo bekende woorden. Die jullie vast allemaal wel eens gehoord hebben. Wees niet bevreesd. Het zijn de woorden die zo vaak in de Bijbel klinken. Wees niet bevreesd. Wees niet bezorgd. Wees niet bang. Deze woorden klinken heel vaak als daarna een belofte gaat komen. Kan je eens nakijken in de Bijbel. Maar kijk naar Maria, daar staat ook, wees niet bevreesd. En dan komt er belofte voor haar. En hij zegt, ga en doe overeenkomstig uw eigen woord. Doe dus wat je wilde gaan doen. Doe gewoon het brood maken. Maar hij voegt er iets aan toe. Hij zegt, breng mij eerst een klein stukje. Een klein stukje, meer vraagt hij niet. Want vult hij aan, en dat is dan de belofte. Zo zegt de Heer, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken. En aan olie zal het helemaal niet ontbreken. Dat is de belofte die hier klinkt voor de vrouw en voor Elia. Elia. Hij vraagt een stukje koek. Hij vraagt niet die hele koek. Hij vraagt een stukje. De profeet vraagt een stukje. Een stukje brood. Beetje water. Niet alles. Een klein stukje. Probeer dat eens in te vullen. In je eigen gebedsleven. In het samen zijn op de kringen. Een klein stukje brood. Ik heb daarbij ook gedacht aan... De weduwvrouw geeft een klein stukje brood aan Elia, de man. Geef ik een klein stukje brood aan een ander? Of vind ik dat ik zo weinig heb, dat dat genoeg is voor mezelf en daar moet het blijven? Ik denk in deze tijd zien we dat we heel goed voor onszelf kunnen zorgen. Kijk naar de zorg, heb ik eerder gezegd. Het gaat allemaal om het individu. Maar ik geloof, als ik een stukje voor een ander zorg en we doen dat allemaal... Dan wordt er ook voor mij gezorgd. Een simpele werkelijkheid van Gods Koninkrijk. En wil ik dus zorg dragen voor die ander, wil ik er oog voor hebben. En dat kleine stukje koek geven. En dan die belofte van toen, maar ook de belofte voor nu. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel zal niet opraken, dat is wat ik beloof, in elke tijd, in elke generatie. En aan olie zal het zeker niet ontbreken. Wat een belofte, mensen. Dat troost, dat geeft hoop in deze tijd. Het zal niet aan meel ontbreken en aan olie. Daar staat God garant voor. Als ik een klein stukje aan de profeet geef. God zorgt voor ons. Elke generatie. Hij is een zorgende God. En hij vraagt aan ons willen wij de profeet een plek geven. En de vrouw, wonderlijk. Zij proeft iets van de God die leeft. Zij hoort deze belofte. Zij zegt niet, ach, dit kan niet, Elia, ik heb je toch net gezegd. Ik heb jou toch net gezegd, ik heb maar een beetje, ik ga eten en ik ga dood. Nee, dat komt niet meer in de op. Dat vind ik wonderlijk, dat is weg. Zij gaat en doet wat haar gevraagd wordt. Eigenlijk doet zij hetzelfde als Elia. Zij gehoorzaamt het woord dat tot haar gesproken wordt. En ik dacht, de weduwe heeft Elia nodig. Maar Elia heeft ook de weduwe nodig om in leven te blijven. Zij hebben elkaar nodig. Door Gods belofte blijven zij in leven. Het meel raakt niet op en de olie ook niet. En dat geheimenis, dat de meel niet opraakt, dat de olie, dat het aan olie niet ontbreekt, dat mag verder opengaan. Dat is een geheimenis. Dat is nog iets wat we mogen ontdekken. We zongen ook in een lied vanmorgen dat hij dat aan ons aan het onthullen is. Toen dacht ik, ja, dit is een geheimenis wat u aan het onthullen bent. Ik kan dat nog niet altijd zo helemaal aan jullie uitleggen. Maar het is wel iets wat ik geloof, wat ik zie, waar ik in sta, waar ik in hoop en waar ik met jullie in omhoog wil gaan. En dan denk je, dat was een mooi verhaal. Eind goed, al goed. Ze hebben eten, ze hebben drinken en ze leven samen. Jammer genoeg? Niet. Of, nee, het is niet jammer genoeg. Er komt nog een heel mooi stuk. Dat ga ik nu met jullie lezen. Dat is 1 Koningen 17, vers 17 tot 24. En er verschijnt weer op de biemer. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van de vrouw des huizes, ziek wordt. Zijn ziekte wordt zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overblijft. Dan zegt zij, dat is de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en mijn zoon te doen sterven? Maar Elia zegt tegen haar, geef mij uw zoon. Hij neemt hem van haar schoot, draagt hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woont, en legt hem neer op zijn bed. Hij roept de Heer aan en zegt, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden? Hij strekt zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer mijn God, laat de levensadem in de borst van het kind terugkeren. En de Heer verhoorde Elia's smeekbeden. Levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft. Toen zei de vrouw, nu weet ik dat u een man Gods bent. En dat het woord van de Heer in uw mond betrouwbaar is. Wat er gebeurde, we hebben gehoord. Die zoon van de vrouw des huizes staat er, wordt ziek. Zo ziek dat de adem ontnomen wordt. Wat mij eigenlijk als eerste opvalt is dat hier niet meer weduwe staat. Hier staat vrouw. Des huizes. Ik denk, de weduwe heeft haar gebrek afgelegd. Ze is nog steeds zonder man, maar zij heeft het gebrek afgelegd. Dat gebrek bepaalt niet meer haar leven. Dat gemis, verdriet bepaalt niet haar leven. Het zorgdragen voor deze profeet, dat is haar roeping, dat is haar taak. En daardoor wordt zij vrouw des huizes. Dat is een mooi woord. Maar ja, dan wordt die zoon ziek. En zieker. En zieker. En adem blijft niet in hem over. De vrouw die zorgt voor de profeet, daar komt ook iets op af. Dat zien we hier. Een ademontnemende geest komt daarop af. De zoon die sterft. Weet je, de ademontnemende geest wil ook nu werken, in ons eigen leven. En ik merk dat, en ik kan me niet voorstellen dat jullie het niet merken, dat er een geest is die Adam wil ontnemen, zodat zoons leven niet verder kan groeien in ons. Het is niet raar te staan te kijken dat die werkt, maar wat doe ik als ik merk dat de adem me ontnomen wordt? Want je merkt toch wel eens dat het leven een sleur wordt. Of dat je even in de overlevingsstad staat. Of ach, ik merkte hier niet zo en over een tijdje gaat wel over, komt wel weer. Ik dacht, en dat merk ik nu ook, als in het natuurlijk een kind ziek is, wat doe je dan? Als een kind ziek wordt, als jullie kinderen ziek worden, wat doe je dan? Dan zorg je extra goed voor ze. En dan ga je zelfs zo ver dat je 10 keer je bed uitgaat. Terwijl als het niet ziek is, nou, dan moeten ze niet 10 keer komen, bij wijze van spreken. Maar je zorgt extra goed voor ze, dat wordt aangewakkerd in je. Zorg ik extra goed voor mijn innerlijke ziel, als ik merk dat ademontnemende geest werkt? Of laat ik het zijn gang gaan? Dat is een vraag die ik me dan weer in mijn innerlijk stel. En dan in zo'n vraag kan ik in heel veel situaties leven. Ademontnemende gedachten, je kent ze, denk ik. Ze doen hoop vervliegen. Ze doen uitzien, dat gaat weg en verwachten, ach, het wordt een beetje lauw en mat en niet zo dichtbij. Vijanden zijn erop uit om ons adem te ontnemen. Zij willen die zoon laten sterven, in jou en in mij en in ons als gemeente. Niet raar dus, als het werkt, maar wel, wat doe ik dan? Laat ik het maar gaan? Laat ik het gebeuren? Of sta ik op en ga ik naar de profeet? Want dat is wat de vrouw doet. Ze staat op en gaat naar de profeet. En ze is boos, denk ik. Ze is verdrietig. Ze is teleurgesteld. Dat kan je voorstellen. Eigenlijk kan je het bijna niet voorstellen. Als je zoon sterft. Maar zij gaat naar de profeet en zegt: wat heb ik u misdaan? Wat heb ik fout gedaan? Bent u gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Wauw, dat komt op Elia af. Wat heb ik je misdaan? Waarom ben je hier? Mijn zoon is gestorven. Ken je de vraag als leven ontnomen wordt, als je dat merkt? Wat heb ik niet goed gedaan? Waarom gebeurt dit nog? Waarom? En ik zorg toch voor de profeet en ik zing en ik bid en ik leef toch met u. Waarom? In dit proces vind ik het heel mooi dat de vrouw, dit zegt, dat het over haar lippen komt. Het kropt zich niet hier van binnen op. Het krijgt stem en opent iets. Ik las, soms is het beter bij God te klagen dan God kwijt te raken. Soms is het beter even bij God te klagen dan hem helemaal kwijt te raken. En de vrouw heeft het opeens over haar zonde. We horen het verder niet meer in het verhaal. Maar ergens is ze zich bewust van zonde. Van dingetjes die niet helemaal recht zijn. Er wordt ook niets meer op ingegaan. Elia, waarom ben je gekomen? En Elia hoort dit aan, het komt op hem af, kan je het voorstellen? En wat ik mooi vind, hij loopt niet weg. Hij gaat niet in verweer. En hij zegt ook niet: je ging toch al dood toen ik kwam? Het komt niet in hem op. Ja, maar het zou misschien mijn redenatie nog wel zijn, mijn aardse. Nee. Weet je wat Elia zegt? Geef mij je zoon. En hij neemt de zoon van haar schoot en draagt hem naar zijn bovenvertrek, waar hij zelf woont. En hij legt hem neer op zijn bed. Hij gaat niet in discussie met de vrouw. Dat vind ik wel een leerpunt. Hij gaat niet in op wat zij zegt. Hij gaat ook niet zeggen hoe goed God is en wat God beloofd heeft en wat God wel niet gaat doen. Elia doet hier iets. En dat vind ik ook zo'n geheim voor mezelf. Elia komt in actie. In situaties waarin ik dacht, ik adem wordt ontnomen in mijn leven en er misschien iets al stervend is, heb ik misschien niet nodig discussie. Of mensen die vertellen wat ik moet doen. Misschien heb ik profeten nodig die de adem in mijn leven inblazen. En Elia draagt de zoon naar boven. legt hem op zijn bed. Kan je dat voor je zien? Ik als profeet, want profetische mag werken in mij, als er iets aan adem ontnomen wordt, in mezelf, in mijn ander, in mijn kind, neem ik het dan op, draag ik het naar boven, leg ik het op het bed waar ik rust vind, neem ik het mee. Als ik zo'n beweging hoor, dan komt daar een gebed in me op. Heer, dat is wat ik meer wil. Als ik merk dat adem ontnomen wordt in mezelf, in mijn kind, in mijn man of in jullie, dan wil ik dat meedragen naar mijn bovenkamer in gebed. En de Heer, mijn God, daarover aanroepen. Want dat doet Elia. Elia roept de Heer zijn God aan. Dat is het eerste wat hij zegt. De Heer roep ik aan. De Heer van hemel en aard. De Heer van het leven. De Heer die alle macht heeft. En de God die altijd voor mij gezorgd heeft. Maar dan staat er niet zo'n lief gebedje van Elia hoor. Je zou bijna zeggen dat er een pleit komt uit het binnenste van zijn hart. God, waarom treft u deze weduwe? Deze weduwe die voor mij zorgt door haar zoon te treffen en te doden. Waarom? Zelfde vraag die de vrouw eigenlijk stelt. Waarom, God? En de vraag wordt gesteld, maar de vraag blijft de vraag. Er wordt niet meer ingegaan op deze vraag. Die vraag blijft en dan gaat Elia wat doen. Hij heeft het gevraagd en dan komt zijn diepe, diepe smeking. Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. Een diepe smeking in het innerlijk van Elia. Laat in dit kind de levensadem terugkeren. En hij strekt zich dan 3 maal over dat kind uit. Wat me opvalt is dat hij de zoon naar boven heeft gedragen die gestorven is. Maar bid om levensadem in het kind. Dus het kind, dat wat nog niet ontwikkeld is in mij, in jullie, in ons als gemeente, dat draag je naar boven. En daarover is een diepe smeking. Laat in dat kind de levensadem terugkeren, zodat het volwassen wordt. En ook dat is in kleine situaties toe te passen als je merkt, wat Dirk-Jan ook zei, als je merkt dat je nog als een kind reageert. Laat de levensadem in mij terugkeren, zodat ik volwassen word in mijn denken, in mijn reageren, in mijn handelen en in mijn doen. En wat ik heel mooi vind is dat Elia zich over het kind uitstrekt 3 keer. Elia de profeet omgeeft dit kind met profetische warmte van God, waarbij God zegt, ik was er, ik ben er en ik ga komen. Ik heb hersteld, ik ga nu herstellen en ik ga verder herstellen. Ik ben het die verlost. Die levensadem van God, die geeft ons adem. Die geeft ons leven in elke situatie van de dag. En wat is het mooie dat God onszelf wil beademen met die adem. Met zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn gezindheid. En weet je, daar hoef je niet zo voor te werken. Dat ga je bemerken als je gewoon in relatie met hem staat en hij je beademt vanuit zijn geest. En we zingen ergens die adem. Bezielt ons tot een levende hoop. Die hoop op het zoonschap vervult je dan met blijdschap. En dan kan je zeggen, ja Heer, uw plan met mijn leven, met ons leven als gemeente is oneindig groot. En als ik kijk naar Job, heeft hij het ook over die adem. Job, die man, waar alles tegen zit. En weet je wat hij zegt? Zolang het leven in mij ademt en Gods geest mij nog doordrenkt, dan mag er van alles gebeuren, maar zolang dit maar in me blijft. Want dat is het leven. Dat geeft ruimte. Dat geeft een hoop en een uitzien. Dat geeft gewoon dat ik wil leven. Daar gaat het om. En God reageert op de smeking van Elia. Ook weer mooi van God. Elia zegt niet, of God zegt niet, waarom geef je mij nou de schuld van de dood van het kind? Dat hoor ik God niet zeggen. God gaat daaraan voorbij. God is soms nog zo anders dan wij mensen zijn. En dat is maar goed ook, denk ik. God luistert. God luistert naar de stem van de profeet. God luistert naar jou en mijn smekingen. God hoort ze. En God doet de levensadem terugkeren in de borst van dit kind. Als je merkt, denk ik, dat God luistert, dan keert er levensadem in je terug. Dat is een geheim. Dat is een verhoring, want er staat, God verhoort Elia's smeking. Een verhoring is dat de adem in ons terugkeert. En niet dat God al die situaties voor mij oplost, maar dat de levensadem van binnen in mij terugkeert. Dat is de diepste verhoring in mijn gebeden. En wat ik mooi vind, Elia pakt de zoon op, hij is in het bovenvertrek. De vrouw is beneden, we weten niet wat er in haar omgaat, dat lezen we niet. En hij geeft het terug aan zijn moeder. Het leven van de zoon wordt teruggegeven aan de moeder. Als je moeder neemt als beeld van de gemeente, dan zegt Elia nu, kijk gemeente, uw zoon leeft. Kijk, uw zoon leeft. En God vraagt ons, zorg voor het leven van deze zoon. Ga naar je bovenkamer als je ademontnemende krachten ziet werken en roep een diepe smeking uit. Heer, laat de levensadem in mij terugkeren. Omring dat met profetische warmte. Omring het en laat dat profetische leven dichtbij toe. In het leven, in het gebedsleven, in het zingen, in het spreken, onderling. En weet je, dan kan God, dat geloof ik, God een grote genade over ons doen opgaan. Groter dan ik nu nog kan beseffen. Dat woord is waarheid. Hij is trouw en waarachtig. Hij is God. Hij zal het doen. Dat bevestigt de vrouw. Amen. Een heel verhaal deze morgen. En ik wil gewoon een moment stil zijn, want er zijn heel veel gedachtes gekomen. En er is er één bij voor jouw hart en voor mijn hart. En in een moment van stilte klinkt muziek. En praat met de Heer eens door over die ene gedachte waar jij wat mee kan, waar jij wat mee mag. En als je dat niet zo merkt, dat die gedachte nog ver weg wil blijven, dan zeg je, Heer, ik geloof dat u adem geeft en dat die gedachte er is. En dan geloof ik dat Gods geest werkt. In die geest verbonden van de profeet, met een hart vervuld van lof en dank, van elk besef, van kwaad ontdaan, welt dan in mij op een lied en een lofgezang, want altijd mag ik bij u putten en de levensadem laten aanblazen, want u bent een wonderbare troost en zekerheid. U zorgt voor uw profeet en dan mag ik meewerken aan herstel teweeg te brengen door uw geest. En dat bent u aan het doen en dat heeft u gedaan en dat zal u gaan voltooien opdat uw plan en uw heilig woord een amen in ons zal zijn. Amen. Laten we zingen en dan zal ik daarna de zegen uitspreken. Onze God zegent ons. De Heer onze God, die is en die was en die komt. De Heer onze God, die zorgt voor profetisch leven. Die zegent om ons, om dit profetische leven voedsel te geven en water. Om er zorg voor te dragen. De Heer onze God beademt ons met zijn levensgeest, waar adem wil worden ontnomen. Heer, en u beademt ons dan met alles vanuit uw koninkrijk deze week. Wees daarin gezegend. Amen. Mag u even gaan zitten. En dan mag u ondertussen even uw geld opzoeken. Want dan gaat zo de collecte rond. En we hebben woensdag een aantal nieuwe liederen geleerd. En voor wie er waren, die kennen ze al een beetje. En voor wie niet, die horen ze voor het eerst. En we gaan het zonder piano doen. Dat gaat wel goed. Dat hoor ik. Wat me mooi leek, is dat nou alle mensen, als je allemaal naar voren komen, dat je bij elkaar staat. Zodat je elkaar hoort als je het lied niet kent. Dus dat alle achterste rijen een beetje meer naar voren komen. Zoals we ook eigenlijk woensdag stonden. En dan naar voren. Is niet moeilijk hoor. Want weet je, dan kan je aan één gesloten staan en zingen. Heel fijn. En dan gaat Eline komt mij helpen, want Eline kan heel goed aangeven. En de collecte gaat ook nog rondmaken. Dat doen jullie nog moeilijk ook. Jij komt hier staan. Komt allemaal goed. En dan gewoon in de rijen aanschuiven. Ja, zo bedoel ik het een beetje. En dan zing je zo meteen. Je zingt liederen en je zingt daar en wees daar bewust van. Want wat zing je nou? Bij het kruis, geef ik alles aan u. Wat is dat dan, wat je bij het kruis aan hem geeft? Daar staat alles. Je leven. Maar weet je wat ik in de geest van deze preek dacht? Jij kan aan bij het kruis je weduwkleed neerleggen. Dat wat gebrek of gemis is in het leven, wat er nog niet is, mag je bij hem neerleggen aan het kruis. En hij is de dood doorgegaan om het leven aan te brengen. En de adem te hergeven aan jou. En dat is toch prachtig. Hij is het leven. Hij is de kracht. Hij is de toekomst. Dan gaan we als laatste zingen. En jij gaat hem aangeven.
It's a plan.
zondag op naar de koffie.